Geliefde gemeente, als je het boek Daniël met één zin zou samenvatten, welke zin zou je daarvoor gebruiken? Wat zou een korte samenvatting kunnen zijn van boek Daniël? Ik denk de eerste regel die we net zongen, Psalm 99. God de Heere regeert. Dus boek Daniël kun je samenvatten met deze woorden. God de Heere regeert. Dat zie je niet zo goed. Je zou veel eerder denken dat Nebukadnezar regeert. Of zou kunnen zeggen dat Babel regeert. Babel regeert de wereld. Of je zou kunnen zeggen de God van Babel, Bel, die regeert. Die is sterk. Veel sterker dan de God van Israël. Want die God van Israël, die was alleen maar God over een heel klein landje. Maar daar is ook nog eens een keer de tempel van verwoest. En de spullen van die tempel, die liggen allemaal in Babel. En als Belsazar het wil, dan gebruikt hij die gewoon. Dus er waren allerlei vaten uit de tempel en bekers en zo. Nou, en Belsazar zegt, wat heb ik daarmee te maken dat die van die tempel zijn? Ik gebruik ze. Belsazar regeert. Babel regeert. Bel, de God van Babel regeert. En de God van Israël? Nou ja, die is niet helemaal weg. Af en toe zie je er nog wel iets van. En dan gebruikt hij bijvoorbeeld Daniël voor. En de vrienden van Daniël. En dan worden de mensen in Babel er wel aan herinnerd dat die God bestaat. Maar is het eigenlijk niet maar een heel kleine God? Af en toe doet hij nog wat. Maar regeren? Heb je dat gevoel ook wel eens? Je gelooft wel dat God bestaat, toch? En er zijn een heleboel mensen die geloven niet dat God bestaat. We hebben een hele andere godsdienst. We hebben helemaal geen godsdienst. Maar wij geloven wel, God bestaat. Maar soms denken we ook wel, ja, God is wel een beetje klein. Een beetje klein, want kijk. Er zijn maar weinig christenen. En degene die de naam van christen hebben, die zijn niet allemaal echt christen. Die leven er helemaal niet allemaal naar. En er gebeurt zoveel wat tegen God ingaat. De duivel is sterker. En de islam is sterker. En het atheïsme is sterker. Zo kun je dat wel eens voelen, hè? Alles is sterker dan God. Er is nog een klein plekje voor God over. En toch is het waar. God regeert. Hij regeert in 2024. Maar hij regeert niet alleen maar hier of op een paar plekken, maar hij regeert de wereld. Zoals hij regeerde toen in Babel. En dat werd ook duidelijk. We horen dat nu vanuit Daniël 5, de eerste 17 versen. Dat is de eerste helft van Daniël 5, waar boven de preek staat, God is groter. Drie gedachten. God regeert, God spreekt en God werkt. God is groter. Denk dan aan Psalm 135. Ik weet dat hij groter is dan alle goden. God is groter. Groter dan de goden van Babel, groter dan het rijk van Babel, groter dan de koning van Babel, groter dan de wijzen van Babel. God regeert, God spreekt en God werkt. Dus onze eerste gedachte, God regeert. Dat zou je dus niet direct zeggen. Wie regeert er nu? Nu regeert Belsazar. We horen verder niks van wat er intussen gebeurd is. Daniël die gaat ineens over van Nebukadnezar in hoofdstuk 4. Tientallen jaren verder naar Belsazar. En Belsazar is dus weer een koning van het grote rijk Babel. Belsazar is geen, wist er niet als koning, een nakomeling van Nebukadnezar.
Zijn vader, die had de troon overgenomen. En Nebukadnezar, die had wel kinderen gekregen. Een zoon van hem was koning geworden, een kleinzoon was koning geworden. Maar toen was er een ander, Nebulus, die heeft de regering overgenomen. En op het moment van Daniël 5 is die Nebulus officieel koning. Maar hij is vaak weg. En zijn zoon Belsazar, die is dan zijn plaatsvervanger. Belsazar, die wordt hier wel genoemd een zoon van Nebukadnezar. Of tenminste, Nebukadnezar wordt in dit hoofdstuk zijn vader genoemd. Het zou kunnen zijn dat dat zo genoemd wordt omdat gewoon omdat het een opvolger van hem is. Maar waarschijnlijk, maar dat weten we niet uit andere geschriften, maar waarschijnlijk is het zo dat hij een zoon is van een dochter of een kleindochter van Nebukadnezar. En dat zie je ook wel in die figuur van de koningin die hier naar voren komt. Die koningin, die noemt hem uw vader. Koning Belsazar, denk eraan, Nebukadnezar is uw vader. Dus waarschijnlijk is het via haar, is zij een dochter of een kleindochter geweest van Nebukadnezar, de moeder van Belsazar. In elk geval, deze Belsazar is nu dus de regeerder over Babel. En Babel ziet er nog steeds geweldig uit. Al tientallen jaren geleden heeft Nebukadnezar dat grote Babel gebouwd met die geweldige muren. En die schitterende uitstraling. En daar geniet Belsazar nog steeds van. Hij heeft een maaltijd gemaakt in een van de machtig grote zalen van het Rijk. Of misschien in meerdere zalen. Er is een zaal opgegraven, of de fundamenten van een zaal, ongeveer zo groot als deze kerkzaal. En dat was in de bouwkunst van die tijd natuurlijk geweldig. In die zaal, in de opgraving, hebben ze ook gemerkt dat die muren gepleisterd waren met gips. Dat komt zo meteen nog terug. Dus het is heel waarschijnlijk dat deze zaal geweest is, of in elk geval één van de zalen die toen gebruikt werd. En die zalen waren dus indrukwekkend groot, rijk versierd. En er was overvloed aan wijn en eten en drinken. En de belangrijkste mannen, vele belangrijke mannen van Babel, die werden er uitgenodigd. En Belsazar die liet zien, kijk, ik kan wel 1000 man van eten en drinken voorzien. Zo rijk ben ik. En om nog duidelijker te laten merken hoe machtig Belsazar wel was. Hoeveel sterker dan God. Liet hij ook de vaten uit de tempel van Jeruzalem aanrukken. Nebukadnezar, die had ervoor gezorgd dat die gekomen waren. Nebukadnezar die had met zijn grote leger Jeruzalem veroverd. En die soldaten die hadden in Jeruzalem de tempel verwoest. Maar eerst hadden ze natuurlijk alle tempelschatten eruit gehaald. Dus ze waren met grote karrevrachten, met grote kamelenladingen, met al die gouden en zilveren bekers naar Babel gegaan. Dan hadden ze opgeslagen in een magazijn. Want ja, de bekers vanuit een tempel, daar zit je niet zomaar aan. Ook al geloofde Nebukadnezar natuurlijk niet in de God van Israël. Hij had wel een gevoel van eerbied. Maar ja, het is wel hun God. Dus daar blijf je een beetje af. Maar dat Belsazar niet meer. Belsazar die zegt, nou wie is God eigenlijk? Ik ben koning van Babel. Als die God zo machtig was, dan had hij al lang wat gedaan. Hij heeft nooit wat kunnen doen. Dus dan kan ik zijn schatten ook gewoon nemen. Ik zal eens laten merken dat ik met die God niks te maken heb. Die God van Daniël, die God van Israël, dat is een God van niks. En dan vieren zij daar feest en zij vieren een rijk feest. En ze zijn er ook vol van, Belsazar, maar ook die mannen om hem heen. Maar wat gebeurt er nu intussen? Belsazar die denkt, die God van Israël doet niks. Als die nou eens opgelet had. dan had hij de hand van die God gezien. Want het is nog niet lang geleden, een paar maanden geleden, dat zijn vader Nebulus met zijn leger verslagen is. Dat was nooit zo gebeurd. Dat leger van Babel was sterk en Babel veroverde de wereld. Maar de laatste tijd ging het anders. Er was een nieuw volk sterk geworden van de Meden en de Perzen. Die hadden een leger op de benen gebracht en die hadden het leger van Babel verslagen. Dus koning Nebulus, die officieel koning was. Maar die kon niks meer. En nu was Belsazar wel in Babel, die grote stad Babel met die sterke muren. Maar om Babel heen had Belsazar eigenlijk geen macht meer. Dus hij kon nog wel zeggen, wat een geweldige stad is dit. Maar hij kon niet meer zeggen, wat een geweldig rijk hebben we. Wat is het Babylonische Rijk te groot? Dat was niet meer zo. En wat Belsazar niet ziet, dat is dat dat de hand van de Heere is. De Heere is zijn rijk aan het afbreken. En misschien wel logisch dat hij het niet ziet. Want dat rijk dat nu Babel aan het veroveren is, dat is niet Israël. Het is niet een leger dat vanuit Jeruzalem is komen opmarcheren. Dus Belsazar, als hij er al aan wil denken, dat doet hij liever niet. Liever denkt hij alleen maar aan wat hij nog wel heeft. En hoe rijk hij nog is en hoe geweldig gezellig het is. Daar denkt hij liever aan. Maar als hij nadenkt over wat er gebeurt met dat hele grote rijk. Dan denkt hij, ja, dat zijn de Meden en de Perzen, die doen het. En hij ziet niet de hand van de Heere. Dat had hij wel kunnen zien. Of wel voor kunnen bedenken. Want nog niet zo lang geleden toch, nou ja, 30, 40 jaar misschien. Toen had Nebukadnezar gedroomd. Een droom met zo'n gouden hoofd en zilveren schouders en koper en benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. Weet je, dat beeld. Bovenaan was dat goud. En Nebukadnezar dacht, kijk, ik ben zo belangrijk. Ik regeer. Maar dat hielp hem niet. Er kwam een steen van de berg afgerold. En die vermorzelde dat hele beeld. Die vermorzelde dus ook het rijk van Babel. En Nebukadnezar had het kunnen weten. Er komt een eind aan mijn rijk. En waardoor? Kinderen, waardoor? Wat had hij nou gedroomd? Die steen, hè? Die steen van de bergen af. Die kwam eraf rollen. Die werd steeds groter. Daardoor klapte het beeld om. En wat zei toen Daniel? Daniel had tegen Nebukadnezar gezegd, koning, er is een ander koninkrijk. Een koninkrijk niet van deze wereld. Als uw rijk omver valt, dan is dat niet door de Meden en de Perzen. Dan is dat vanwege dit koninkrijk. God, de Heere regeert. Zie dat toch, Nebukadnezar. Bedenk dat toch, Belsazar. Nu zie je het gebeuren. Die droom komt uit. Het rijk is al aan het omvallen. En dat gebeurt niet door mensenhanden. Dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. Kijk toch. Dat is in onze tijd ook zo. Je zou kunnen denken, God is niet de machtigste. Want ja, hoeveel oprechte christenen zijn er nu eenmaal? De meest vervolgde godsdienst van de hele wereld is het christelijk geloof. Christenen zijn zo machtig niet. God is zo machtig niet. Maar wat er nu gebeurt met de wereld. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurde met het Rijk van Babel. Alles is aan het instorten. Als je kijkt naar de bizarre verkiezingen in Amerika. Keuze tussen twee heel eigenaardige mensen. Dat is het machtigste land van de wereld. Een Trump en een Harris. Moet je daaruit kiezen? Eigenlijk was dat een keus van niks. Dat moet nu de machtigste man worden van de wereld zo'n beetje. Het loopt vast. Als je kijkt hoe het in Europa gaat. Het loopt vast. Hoe het in het Midden-Oosten gaat, loopt het vast. Hoe het met klimaat gaat, loopt het ook vast. Hoe het met techniek gaat. Noem maar op. Als je goed kijkt, dan voel je deze wereld wordt afgebroken. En wie doet dat? Nou, er zijn mensen die roepen, dat doet de islam, dat doen de moslims. Weer anderen zeggen, dat doet het Westen. Weer anderen zeggen, dat doet techniek. Weer anderen zeggen, dat doet het christelijk geloof. Waardoor is het nu? Ja, God gebruikt mensen, zoals hij toen de Meden en de Perzen gebruikte. Wat is het nu echt? God regeert. God zegt, nee, ik laat deze wereld niet op zijn beloop. Ik laat niet de mensen van deze wereld regeren en het koninkrijk op aarde vastmaken. Alle koninkrijken van deze wereld, die vallen om. Net als dat het beeld omviel. Door dat ene koninkrijk. Door die ene koning, die machtig is. Of mensen het nou willen zien of niet. Maar God de Heere regeert. En God de Heere zegt, tot hiertoe en niet verder. En hij zegt, dat grote wat jij bouwt, dat breek ik af. De hoogmoed waar je op bouwt, die is niks. Als je kijkt met geloofsogen, dan zie je, ja, het is wel waar. Het is zo duidelijk dat er niemand is die deze wereld in de hand kan houden. Dat er niemand is die kan zorgen dat alle dingen goed lopen. Het loopt steeds minder goed, zou je zeggen. Het loopt allemaal vast. Want het is zo duidelijk, voor wie de schrift kent, dat hier gebeurt wat voorzegd is. En zoals die droom, die komt nu uit bij Belshazzar. Die droom van het beeld. God had gesproken en God gaat het doen. Maar zo is het nog. Wat er nu gebeurt, dat is toch precies hetzelfde als het woord voorspelt. Alle koninkrijken der aarde tegen God zullen opstaan. Dat een vijandschap tegen de kerk groot zal zijn. Maar vooral dat de Heere machtiger is dan ze allen. Dat de Heere deze wereld zal oordelen. Dat de Heere zal zorgen dat daar een einde toe gaat. En dat zijn koninkrijk gebouwd zal worden. Het gaat zoals hij zegt. God regeert. En hij laat dat ook horen. Hij wil er ook van vertellen. Dat is de tweede gedachte. God spreekt. Dan zit daar Belshazzar met die hele grote groep mensen om hem heen feest te vieren. Geweldig vinden ze het. En dan drinken ze uit die gouden en zilveren bekers en zo. En zeggen, kijk, die God, die onzichtbare God, is niks. Dat goud en zilver, dat kunnen wij gebruiken. En ons goud en ons zilver, dat is wel wat. Dat zijn de goden. Onze gouden, zilveren, stenen en houten goden, dat zijn echte goden. Zo zitten ze daar tegen elkaar op te bieden. Maar ineens kijken mensen opzij. En ze kijken daar naar die wit gekalkte wand. Ze zien daar iets vreemds gebeuren. En steeds meer mensen kijken en de koning kijkt. En hij ziet, het is echt zo. Wat gebeurt daar? Iedereen heeft het in de gaten. Een hand. Alleen maar een hand. Geen mens. Maar daar beweegt een hand over de muur. In onze tijd zou je nog denken, er zit iemand met een beamer of zo. Maar dat hadden ze toen natuurlijk niet. Het was niet maar een droom van de koning, want iedereen ziet het. Daar beweegt een hand over de muur. En die tekent. Die tekent op een plek waar je het goed kunt lezen. Op die witte muur. En dan ook daar waar een kandelaar is. Die kandelaar die schijnt daarop zodat de lichtste plek is van die zaal. En iedereen waar ze ook zitten, die kan die hand zien schrijven en die kan daar die woorden zien verschijnen. En er is nou die grote koning heel klein geworden. En dat geldt van de grootste mens op aarde. Die is uiteindelijk maar gewoon een mensje zoals wij. Als Belsazar dit ziet, dan is er maar iets nodig eigenlijk. Er is maar iets nodig en Belsazar ziet. Dit is groter dan ik. Hier kan ik niks tegen beginnen. Die hand, die kan hij niet van de muur slaan. Die schrift, die durft hij niet van de muur te schrijven. Hier is een goddelijke kracht. En zijn geweten spreekt. Want hij voelt ook aan, dit is iets wat tegen hem ingaat. Maar je had ook kunnen denken dat hij zegt, nou mensen, kijk eens wat een kunst we hier hebben. Wij hebben toch een bijzonder paleis, moet je kijken, hier gebeuren wonderen in ons paleis. Had hij kunnen zeggen. Maar dat was niet zo, want hij voelde, dit is niet voor hem. Dit is niet om zijn grootheid te laten tonen, nee, dit is een soort tegen hem. Zijn geweten begint te spreken en hij begint hier te voelen, er zijn machten groter dan zijn goden. Hij ziet ook dat het een raadsel is. Als hij daar die woorden ziet verschijnen op de muur, dan snapt hij er niks van. Hij zegt, wat staat hier? Hij zal ongetwijfeld hebben kunnen lezen. In Babel, en daar was best wel de schrijfkunst aanwezig. Er waren veel wijzen en geleerden. Het zullen ook wel letters geweest zijn die ze ook konden lezen. Het is wel zo. In die tijd werd meestal in spijkerschrift geschreven. En dit zal geschreven zijn in het letterschrift. Het letterschrift zoals waarop de Bijbel in geschreven is. Maar dan nog zou je zeggen, het was leesbaar. En toch zegt Belsazar, ik snap het niet. Wat staat daar? Wat gebeurt daar? Wat zit erachter? En dan roept hij allemaal mensen bij elkaar. En die zitten ook wel in die zaal en misschien ook wel buiten die zaal. De mensen die geleerd zijn, die verstand hebben van, niet alleen van teksten, die verstand hebben van de goden. Kom, help mij alsjeblieft. Kom mij vertellen, wat staat daar op die muur? Wat gebeurt hier en wat moeten wij ermee? Dus alle mensen die komen er bij elkaar. En zouden ze zin hebben om het te gaan uitleggen? Ze kunnen hier geen mooi verhaal maken, dat weet iedereen wel. Als zij nu dit schrift zien wat daar op die muur staat. En die hand die dat geschreven heeft, die hand is misschien inmiddels weg, maar dat is wel zo gebeurd. Als ze dat zien en bedenken, dan weten ze, dit is niet vriendelijk. Dit is niet leuk voor onze koning. Dus als die wijzen het gaan uitleggen, kunnen ze niet een mooi verhaal ophouden. Zou de koning dat wel willen? Kun je je voorstellen dat ze bang geweest zijn? Er was best wel vaak angst van zo'n machtige koning. Ja, die hoeft er maar een beetje ontevreden over te zijn. Het was gewoon uit met je. Nee, zegt koning Belsazar, wees niet bang. Wees alsjeblieft niet bang. Als je mij uitlegt, wat het ook is. Als je mij uitlegt, ja, dat vind ik geweldig. Dan zal ik je belonen. Dan zal ik je belonen met de mooiste kleding die we hebben. Met purper, dat was dure kleding. Met een gouden keten. En je mag de derde heerser zijn in het koninkrijk. Derde heerser in het koninkrijk. Daarmee bedoelt hij dus te zeggen, je zult precies onder mij komen. Want de eerste heerser, dat was niet Belsazar, de eerste heerser was Nebulus. De tweede heerser was Belsazar. En de derde, dat zou dan diegene mogen zijn die dit kan uitleggen. Eigenlijk maar een schrale beloning. Want de mensen in Babel wisten wel wat er met Nebulus gebeurd was. Die was verslagen door de Meden en de Perzen. Die kon dan wel officieel nog steeds de koning zijn, de eerste heerser. Maar wat heb je aan zo'n heerser? Dus als ze hadden geluisterd naar die woorden van Belsazar, dan zullen ze ook wel gedacht hebben. Wat is dit eigenlijk voor een schijnvertoning? Een beetje een nepbeloning. heb je eraan de derde heerser te zijn in een rijk dat op instorten staat. Waarvan de belangrijkste koning dus al verslagen is. Maar aan de andere kant, kijk, hoe zit nou een mens in elkaar? Zolang het maar even kan, dan wil je eigenlijk wegstoppen wat voor problemen er zijn. Problemen, daar praat je niet over, daar denk je niet over. Je doet net alsof alles gewoon is. Van binnen weet je het wel, het is niet gewoon, het gaat niet goed. Maar van buiten en voor je eigen gevoel hou je het overeind. We hebben het toch goed met elkaar, het is toch mooi in Babel en het eten is lekker en purper is mooi. En als je dat toch mag hebben, geweldig. Dus al die wijzen die spelen een spelletje mee. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Nu kan het nog. En wat morgen, dat zien we dan wel weer. Dus ze willen wel. En dan komen ze. En dan kijken. Ze proberen die letters te lezen. Ze proberen er woorden van te maken. En niemand. Niemand snapt het. Ze kunnen het niet uitleggen. Sterker nog, ze kunnen het niet lezen. Wat is dat? Misschien is dat wat we lezen in Jesaja 29. Daar gaat het dan tegen het volk Israël. Maar hetzelfde geldt hier misschien ook wel. Jesaja 29, vers 9. Misschien kunt u het er wel bij zoeken. Zij vertoeven. Dus Jesaja 29, vers 9. Zij vertoeven, daarom verwondert u. Ze zijn vrolijk. Derhalve roept gij lieden. Ze zijn dronken, maar niet van wijn. Ze waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heere heeft over u lieden uitgegoten de geest des diepe slaaps. En hij heeft uw ogen toegesloten, de profeten en uw hoofden. En de zieners heeft hij verblind. Dus eerst waren ze vrolijk, staat er. Eerst waren ze vrolijk met alles wat de wereld biedt. Maar nu beginnen ze te wankelen. Te wankelen door iets anders. Te wankelen door de geest des diepe slaaps. Te wankelen door het besef, wij weten het niet. We hebben geen idee wat er nu gebeurt. Misschien nog een andere tekst. Die er ook wat licht op werpt. Efeze 4. In Efeze 4. Dat is eigenlijk het tegendeel van wat we zo meteen horen uit Efeze 1. Efeze 4, daar staat: over de heidenen verduisterd in het verstand. Dat staat in vers 18. Efeze 4, vers 18. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. De Heere die verduistert hun ogen en hun verstand. Maar dat is eigenlijk al veel eerder gebeurd. Ze hebben eigenlijk zelf hun ogen toegesloten. En wat er nu gebeurt is wat ze allang zelf hebben voorbereid. Ze wilden niet luisteren. Ze wilden niet gehoorzamen. Ze wilden niet nadenken over de waarheid van God. En nu zegt God, dat is nu helemaal voorbij. Daar snap je er nu helemaal niks van. Dan zal ik zorgen in je hart, in je hersenen, dat je niets meer weet. Dat je voelt, wij zijn dwaas, onwetend. Maar dat waren ze dus ten diepste al aan. Verduisterd in het verstand. Dat is ten diepste iedere ongelovige. Iedereen van wie het hart niet geopend is door de Heilige Geest. Iedereen die niet wil vragen aan God. Heere, wilt u het me uitleggen? Iedereen die denkt, ja maar wij weten het. Die is verduisterd. De meest slimme geleerden van deze wereld, die zijn soms zo dwaas. Het meest opvallend zie dat daarin, dat men probeert te verklaren hoe de wereld ontstaan is, zonder God. Maar als je niet gelooft dat God bestaat, en gaat dan uitleggen wat er met de wereld gebeurd is, dan ga je domme dingen zeggen. Er was eerst niets. En ineens was er wat, en dat ontplofte en daaruit kwam het heelal tevoorschijn.
Er was eerst geen leven, maar de boel werd door elkaar geroerd en dat duurde een hele poos. En toen kwamen er bacteriën en dat soort dingen. Verduisterd in het verstand. Mensen bedenken gekke dingen. Om maar niet te hoeven geloven dat God bestaat. En de meeste van ons vinden dat ook wel apart, hè? De oerknal en de evolutietheorie. Dan denk je, ja, hoe kom je erbij? Je kunt toch zo zien dat de wereld gemaakt is? Dat kan toch niet anders? Dat geloven we allemaal. Maar intussen. Geloven wij echt wat de Heer zegt? God spreekt. God heeft zoveel al gezegd. En zo vaak zeg ik, snap het niet. Ik vind de Bijbel moeilijk. Ik vind God zo ingewikkeld. Je hebt zo weinig rekening gehouden met God, als je eerlijk bent. Dat je niet kunt plaatsen wat de Bijbel over God zegt. Komt dat er niet uit voort dat je zelf gekozen hebt tegen God? Je wilde helemaal niet met God leven. Het is toch niet vreemd dat je God niet kunt kennen, niet kunt begrijpen. En een ander zegt, ja, dan gaat het over de Heer Jezus en dat ik moet geloven en mag geloven, maar ik kan niet geloven. Is dat vreemd? Als je niet wilt geloven. Je hebt al zo vaak gehoord het werk van de Heer Jezus. En je wilde niet buigen met je hart voor Hem. Je wilde niet leven van genade alleen. En als je dan zegt, ja, ik snap het niet. Hoe zit dat nou met het werk van de Heer Jezus? Is het dan niet zo dat het eigenlijk je eigen keuze is? Verduisterd in verstand. Dat je tegen God, tegen Christus, gekozen hebt. God spreekt wel. God spreekt duidelijk. God spreekt zo dat we het goed weten. Ja, Hij is God. Maar het dringt niet door. Als het aan ons ligt. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Komen we onze derde gedachte. God werkt. Die koning Belshazzar, die weet natuurlijk best van Daniël. Maar heeft Daniël er niet bij geroepen? Daniël wil toch niet meedoen met zo'n heidensfeest. Dus Daniël, die kan hier niks beginnen. Maar ja, als dan alles doodloopt en hij zegt, ja, hoe moeten we er nu uitkomen en al die wijzen kunnen hem niet helpen, dan moet er toch raad verschaft worden. De koningin komt binnen. En waarschijnlijk dus de moeder van Belshazzar. Die komt binnen en die zegt, koning, het is toch niet hopeloos. Er is wel iemand die het weet. Dat is al zo vaak gebleken. Steeds weer, dan wisten de wijzen het niet. En dan was er eentje die wist het wel. Dat was Daniël. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden is. Dat is mooi. Dat is een getuigenis. Er is iemand. Ze heeft het hier maar over iemand. Maar die ene alleen al. Er is iemand in wie de geest der heilige goden is. Kijk, die vrouw die heeft niet goed gesnapt wie dan die goden zijn. Maar ze heeft wel iets van aangevoeld. Hey, deze man die heeft iets, een geheim. Dat hebben anderen niet. Dus al die wijzen die hebben alleen maar wijze praatjes. Maar deze heeft echte wijsheid. Die heeft iets van God. Er is een man. Alleen al daaruit wordt duidelijk dat God regeert. In die ene man. Die ene Daniël. Dat die daar in Babel, in dat heidense Babel, anders was. Niet met macht. Niet met hoogmoed. Niet in grote aantallen. Maar in de eenvoud. Die ene man. En als je nog eens verder kijkt. Daniël was uiteindelijk toch ook een mens als wij. Als je nog eens verder kijkt. Eén man. Waar denkt u dan aan? Er is één man in wie de geest van de heilige goden is. Zo zegt die vrouw het. Hoe zou u het zeggen? Er is één mens geweest die God zelf is. Eén mens in wie God zelf naar deze wereld gekomen is. Ook al wilden de meeste Joden niks van hem weten. Al wilden de Romeinen niks van hem weten. Al hebben ze hem aan een kruis genageld. Hij zou zeggen, waar is God? De Joodse godsdienst heeft gewonnen. Het Romeinse leger heeft gewonnen. De goddeloosheid heeft gewonnen. De duivel heeft gewonnen. Nee, die ene man. Jezus Christus. Die heeft laten zien, God regeert. Maar God regeert niet met harde hand. Dan was met deze wereld lang voorbij. God regeert vanuit dat kleine. Hij regeert via het kruis. Het kruis. Waarvan je zou zeggen, wat moet er met het kruis? Dwaasheid. Stelt niks voor. Nee, dat kruis, daar is de duivel overwonnen. Dat kruis, daar is de dood overwonnen. Dat kruis, daar is voor de zonde betaald. Dat kruis, daar is het oordeel van God gedragen. Daar is het allergrootste gebeurd wat er ooit gebeuren kan. Wat er aan het kruis gebeurd is, dat kan in geen 6000 jaar in de hele wereld gebeuren. Er is nog nooit ergens de duivel verslagen. Heeft Amerika niet kunnen doen, heeft Rusland niet kunnen doen met zijn kernkoppen, kan Iran niet doen, kan Israël niet doen. Alleen Jezus Christus heeft de duivel verslagen. Alleen Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Alleen Jezus Christus heeft de zonde betaald. Er is een man in wie de volheid van God lichamelijk gewoond heeft. Van hem zegt Efeze dat hij nu boven alles is. Hij heeft een naam boven alle naam gekregen. Van hem staat er. Even opzoeken. Sorry. Hij is. Vers 19. De uitnemende grootheid van zijn kracht. Aan ons die geloven die. Hij gewerkt heeft in Christus. Gewerkt in Christus aan het kruis. En dan gewerkt in Christus staat hier toen hij uit de dood opgewekt werd. Zie daar de macht van God. En als je verder kijkt. Die Christus die is nu ver boven alle macht. Alles wat er maar in deze wereld is, daar staat Jezus boven. Dat gold niet voor Daniel. Maar Daniel leefde daar wel uit. En in het leven van deze Daniel werd iets zichtbaar van die grote macht van Christus. Ook al heeft Daniel niet zo duidelijk van de Heer Jezus geweten als wij. Want toen Daniel leefde, toen moest de Heer Jezus nog komen. Het was pas 500 jaar later. Dan pas zou Jezus komen. Maar toch was het hier al in het leven van Daniel. Hij leefde uit die goddelijke kracht. En hoe werd dat nou zichtbaar? Er is een man, vers 11, in uw koninkrijk, in wien de geest der heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is. Dan gaan we nog één keer naar Efeze 1. Het 18e vers. Paulus bidt daarvoor de gelovigen dat zij iets mogen krijgen, namelijk wat? Verlichte ogen van uw verstand. Omdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping. En welke is de rijkdom en de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Wat merk je nu van het werk van God? Toen de Heer Jezus op aarde was, merkte hij dus aan het kruis vooral het meest. Het heerlijkst. Maar wat doet dat nu? God werkt nog. God werkt in het hart. En wat gebeurt er dan als je werkt in het hart? Dan gaan je ogen open. Zoveel mensen die hebben geen idee. Die dwaasheid van de zonde. Van Efeze 4 vers 18. Maar waar de Heer gaat werken, dan gaan je ogen open. Dan ga je zien waar het echt om gaat. Dan ga je zien wie echt God is. Dan ga je zien dat de Heer Jezus werkelijk de redder is der wereld. Dan ga je zien dat deze wereld niet alles is, maar dat er meer komt.
dat het koninkrijk van God komt. Met kracht en majesteit en volheid. Herken je dat? Herken je van mensen die dat hebben? Zoals deze vrouw het zegt. En later zegt Belsazar het ook. En dat gaan we nu verder niet herhalen. Maar ook Belsazar die zegt. Ja, ik heb dat van u gehoord. Hè? U hebt. Ja, u hebt inzicht dat anderen niet hebben. Kent u ook zulke mensen? Die zijn anders. En juist zulke mensen. Die zijn niet machtig. Die zetten de wereld niet naar hun hand. Mensen waarin je liefde proeft. Zachtmoedigheid. Eerbied. Geloof. Bij zulke mensen kun je zien, God regeert. God werkt in harten. Hij weet mensenharten te veranderen. In plaats van hoogmoed geeft hij ootmoed. In plaats van die blindheid geeft hij helderheid. In plaats van hardheid geeft hij zachtheid. In plaats van wanhoop geeft hij hoop. Het werk van God. Dat hij harten vernieuwt. Dat hij ze brengt bij de Heer Jezus. Dat hij ze brengt bij hemzelf. Dat hij ze vervult met hemzelf. Ken je zulke mensen? Dat is een bewijs. Van Gods werk. En van Gods regering. En ben je er zo in? Misschien zal niet. Ik hoop dat niemand van ons zal zeggen. Ja, kijk, ik ben net als Daniel. Zo goed. Zo helder. We hoeven het ook niet van onszelf te zeggen. Dat heeft Daniel ook niet van zichzelf gezegd. Maar het wordt gezien. Wat is wel nodig? Dat we bij onszelf mogen merken. Ja, mijn ogen gingen open. Toen God sprak. Vroeger verstond ik er niks van. Vroeger dacht ik, waar gaat het over in de Bijbel? Maar nu, als ik hoor van God. Dan is het zo echt. Dan weet ik dat God leeft. Als ik nu hoor van de Heer Jezus. Dan is het zo goed. Dan weet ik, dat heeft mijn hart nodig. Als ik nu de Bijbel lees, dan is het zo rijk boek. Dan doe ik dat zo graag. En dan zeg ik, ja dit, daar kan ik van leven. Maar hoe kom je er nou? Als je dat niet hebt. Als je nou denkt, ja maar ik heb dat. Voor mij voelt het niet zo. Mijn hart is eigenlijk dichtgesloten. Mijn verstand is nog steeds zo duister. Al die dingen van het geloof, die voelen maar als mist. Als het gaat over het geloof, dan is het alsof ik met een grote prop watten in mijn hoofd loop. Ik snap er niks van. Hoe wordt het nou anders? Dan gaan we nog even terug naar het vorige punt. God spreekt. En vanmiddag hopen we er dieper op in te gaan. De Heer die spreekt en klopt aan de deur van ons hart. Maar nu hou ik het dan beknopt. Maar God spreekt. Dat wisten die mensen wel. Hè? Al die mensen wisten wat er op die muur staat is van God. En met uw geweten weet u het ook, die Bijbel is van God. En als je dat niet snapt, dan moet je er niet voor weglopen, moet je er ook niet bang voor worden. Dan moet je ermee naar de Heer gaan. Dan zeggen, Heer, ik snap het niet. Maar ik moet het wel snappen. Ik ken u niet, maar ik moet u wel kennen. Als je nou zo bij God komt, zou God je dan wegsturen? Wel nee. Als je eigen gang gaat. Zeg ja maar, nou ja, die Bijbel laat maar. En zoals het nu gaat is al prima. Als je zo leeft, dan schuift God je aan de kant. En dan zegt God, die blindheid. Blijf maar blind. Maar als je nou juist met je blindheid bij God komt. Dan zegt de Heer, ik kan zo niet verder. Ik moet u kennen. Dat ziet de Heer zo graag. En hij maakt bekend. Paulus bidt er ook voor. Hij bidt. Dat God wil geven lichte ogen van het verstand. En God zegt, kom daar nou bij mij. Als je dat woord hoort, vraag dan Heere. Maak het duidelijk. Ga er niet omheen. Zeg niet, ik hoef het niet. Maar weet, de Heere spreekt. En de Heere spreekt, opdat u gelooft. Amen.